Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Yes, daar zijn we weer, de laatste voor de zomerstop. Chris, ben je eraan toe?
Zo, ik ben al eigenlijk stiekem een beetje begonnen, dus ik ben nou een beetje aan het spijbelen.
Ja.
Ik voel me ook heel schuldig gewoon.
Ja, ik zie
maar bij jou ging het wel lekker daar zo in Spa, of niet?
Als ik dat weer bij jou erachter zie, toen reed ik gisteravond terug naar huis. Nou, en dan zie ik het weerbericht voor deze week, dus ik kan mijn borst nat maken wat dat betreft. Maar goed, ik heb me voorgenomen, ik kan er niet te veel over klagen, want ik heb het veel minder zwaar dan al die mensen op de tribunes, alle fotografen die naar buiten moeten. Ik kan droog zitten als het moet.
Schrik, hè?
Maar ik heb nog een mededeling.
Ja. Diehards, hè? Zijn wel echt de diehards.
Ik heb er echt veel respect voor.
Helemaal niks.
En allemaal heel vrolijk. En ze gooien er nog een extra blikje bier in en dan is alles weer goed. Nee, ik heb echt respect voor. Ik zou het zelf nooit doen. Dus alle respect voor die mensen. Die maken er toch een sfeer van. En fijn dat ze in ieder geval toch nog wel heel wat actie hebben gezien. Hè? Kwalificatie vrijdag ging door. Zaterdag sprintrace ging gewoon door. Zondag de race. Eigenlijk nauwelijks regen gehad. Dus dat was wel fijn. Maar ik ging net naar de redactie toe, Chris. Of morgen.
Ja.
En toen zei mijn vriendin in één keer dat ze over jou gedroomd had.
Nee.
Ja.
Spannend?
Nou
oh,
ja.
Hier, wat heb ik toch allemaal voor rare dingen
ja,
allemaal.
Ja, ik weet het ook niet. En toen was mijn logische vervolgvraag natuurlijk. In welke hoedanigheid dan? In welke sfeer? Maar toen kwam er alleen een heel geheimzinnig lachje. Maar er kwam geen antwoord. Dus ik maak me nu toch al lichtelijk zorgen. Dus ik weet niet of jullie contact hebben gehad. Of dat het puur het onderbewustzijn is.
Nee, wij hebben wel een keer een meet and greet gehad. Of een blind date. Bij de Telegraaf.
Oh ja.
In de kantine.
Ja.
Was niet echt heel romantisch.
Nee.
Ik denk dat ik wel een keer ga uitnodigen dan. Gewoon voor een gezellig dinertje.
Het was ook hoogzwanger. Nee, je krijgt de groeten en ze komt waarschijnlijk een dagje mee. Of een dagje is op het circuit in Zandvoort. In eind augustus bij de Grand Prix. Ik denk op zaterdag of zo. Dus dan kunnen jullie elkaar weer eens even ontmoeten. En dan zal ik eens zien of de liefde er vanaf spat.
Zo, je mag wel oppassen voor je job, jongen. Want als zij vaker komt, dan krijgt ze er meer verstand van dan jij. Ja,
en zo moeilijk is dat niet, zoals je weet. Goed.
Dat is niet waar, dat is niet waar. Dan ga ik je echt even helpen.
Ik heb uiteindelijk...
Zou ik wel even veer in je reet steken? Dat is niet waar, want in die korte periode dat jij daar nu rondloopt... Nou, tenminste, is eigenlijk stiekem ook al lang.
Ja.
Die jaren vliegen voorbij. Maar je wordt... dat is even voor de luisteraars natuurlijk. Dan ga ik even een keertje slijmen.
Ja, heel kort dan.
Je wordt echt serieus gewaardeerd. En als het niet zo is, je kent me langer dan vandaag. Dan zeg ik het ook gewoon eerlijk. Want dat is ook mijn grootste probleem altijd. Dat ik alles te eerlijk ben en zeg. Maar je wordt echt serieus gewaardeerd in de paddock. Want je weet wat je wel en wat je niet mag schrijven. En je weet, en daardoor heb je echt veel respect gekregen. Ook voor de coureurs en ook zeker van de Verstappen-familie. En ga zo maar door. Maar je bent ook niet te soft. Dus eigenlijk opereer je altijd precies op de grens. Maar je gaat er vaak net niet overheen.
Nee.
Waardoor iedereen het heel erg waardeert. En ik denk dat dat niet bij veel journalisten gezegd kan worden.
Nou, dankjewel Chris. Mooie woorden.
Alsjeblieft.
Ik vind jou ook heel goed hoor trouwens.
Begin lekker de week, hè?
Dit is echt een goed begin van mijn vakantie, die binnenkort ingaat. De race in België, de race zelf op zondag. Ik vind toch, je moet eigenlijk zo'n Grand Prix weekend denk ik als heel weekend beschouwen. Hè? Niet alleen, de race is natuurlijk het hoofdmaal. Maar ik heb best wel veel leuke dingen gezien, denk ik ook met die sprintrace en die kwalificatie. Heb jij nog een beetje kunnen genieten?
Ja, maar weet je wat ik zo leuk vind voor zo'n sprintrace altijd? Is dat stiekem altijd Red Bull een beetje in de war is. Hè? Die hebben toch een langere periode nodig. Hè? Die hebben toch tracktime nodig om toch dat optimale uit de auto te halen. Ondanks dat je gewoon toch altijd weet je wel, een beetje gewoon een standaard setup hebt. Weet je wel, een beetje een begin setup als je komt op zo'n weekend. De engineers die werken dat altijd uit, waar de auto altijd het beste werken. Dan gaan ze kijken naar de data van het jaar daarvoor. Hoe dat zat, weet je wel, qua veersterkte, ga zo maar door allemaal. Setup, vleugel setup, weet je, downforce levels. Ja, en dan de combinatie van het weer. Hè? Dus de paniek van gaan we high downforce rijden, low downforce rijden. Hè? Pakken we het midden. En dan met de omstandigheden van de regen. Hè? Daarvoor zitten ze zo te zoeken naar wat de beste setup is. Dat maakt toch wel een beetje een paniekerige indruk bij bepaalde teams.
Ja.
En dan merk je dat op een gegeven moment het veld wel wat dichter bij elkaar staat. Als zo'n weekend zo begint. En, de meer eigenlijk Red Bull kilometers maakt op het circuit, des te groter de tijdverschil wordt.
Toch had ik het dit weekend wel iets minder. Omdat je, als je met engineers en zo spreekt, want ze hadden wel vertrouwen in zowel in nat als in droog. En die kwalificatie verliep natuurlijk op vrijdag al heel goed. Hè, met dat enorme gat van Verstappen. Hè. 18e zat hij ervoor. En ook in die sprintrace was hij ook niet echt in paniek. Hè, want hij zei, want Piastri nam natuurlijk die leiding over. Omdat hij gelijk naar binnen ging. Na die rondjes achter de safety car. Verstappen nog een rondje door bleef rijden. Maar ja, hij zei, mijn outlap reed ik er al naartoe. Terwijl ik toen nog rustig aandeed. Dus ze waren ook eigenlijk geen moment in paniek wat dat betreft. In ieder geval niet wat Verstappen betreft. Want Perez had natuurlijk geen goede zaterdag. En daar kreeg ik nog best wel wat reacties op. Want ik had zaterdag geschreven dat eigenlijk Perez ook weer op zo'n dag laat zien hoe goed Verstappen is. En toen kreeg ik reacties van mensen die dan misschien het verhaal niet hebben gelezen van, ja, maar Perez werd toch aangereden door Hamilton. En dat klopt ook. Alleen hij komt zelf wel weer in die positie. En hij slaagt er zelf niet in om Gasly in dit geval snel in te halen. Wat toch eigenlijk, wat hij aan zijn stand verplicht zou moeten zijn. Dus hij komt dan wel weer zelf in die positie. En het verschil tussen die twee was natuurlijk zondag ook heel erg groot. Denk je dan dat Perez, dat hij nu blij is dat het zomerstop is, dat hij tweede is geworden zondag op Spa-Francorchamps? Of dat hij denkt van, hoe kan het nou in godsnaam dat ik 22 seconden achter zit? Terwijl Verstappen pas vanaf rondje 17 aan de leiding ligt.
Kijk, als ik de race zo analyseer, ik ben gedeeltelijk met je eens over dat weekend. En natuurlijk had hij over in de race. Maar als je ziet bijvoorbeeld in de trainingen, dan merk je gewoon dat ze sneller dichterbij zijn. Natuurlijk had hij een knaller van een qualifying lap, hè, weer zoals gewoonlijk. Mm-hmm. Maar je ziet bijvoorbeeld in de beginfase en door die omstandigheden dat het heel moeilijk is en dat het heel rommelig is. Want hij was maar net door. Hè, in die
daarom was ik zo boos. Maar ik ben het wel met je eens. Je hebt natuurlijk maar één training. Nou, nu werd ook bijna niet gereden die training, omdat het nat was. Ik ben het wel met je eens dat het veld daardoor automatisch, of makkelijker in ieder geval, dichter bij elkaar komt. Want als je drie trainingen hebt om die afstelling te bepalen, ja. En je zag bijvoorbeeld de McLaren, die ging natuurlijk vol voor die regenafstelling. En dat had ook succes. Alleen ja, dan zie je dat ze op zondag natuurlijk moeilijker vooruitkomen. Als het droog is.
En dat hebben ze en die gok hebben ze gemaakt eigenlijk gewoon heel simpel. Is omdat ze dachten dat ze misschien daar niet zo competitief zouden zijn. Wat heel raar was. Ja. Want ze waren juist wel competitief. Ook in Silverstone en ook in Hongarije. Dus dat vond ik ook zo maf. En dan had ik ook gezegd. En dat vond ik zo gevaarlijk van het team. Want ondanks dat het team zoveel ervaring heeft. Pak dan een situatie zoals je gedaan hebt, bijvoorbeeld, of zoals bijvoorbeeld Mercedes gedaan heeft met Lewis Hamilton, hè, low downforce, Russell, high downforce. Hè, dan split je zeg maar die strategie, waardoor je altijd een auto mogelijkheid creëert om op een podium te komen. Hè. Ze willen allemaal toch dat podium hebben, want dat is toch voor de pers en naar de buitenwereld toch allemaal wat fijner. Als er gewoon die puntjes sprokkelen, weet je, of 4, 5, 6, 7 val je eigenlijk niet meer op, want ja, niemand weet meer wat is gebeurd. Maar daar was ik wel verbaasd over, dat ze toch die gok gingen nemen. Maar ja, misschien wisten ze iets, misschien hadden ze een andere buienradar als dat wij allemaal hadden. En terug te komen op Checo. Hij heeft gewoon een solide weekend gehad. Slecht weekend op de zaterdag. Die moest hij heel snel vergeten. Maar ook gewoon zo dom hoe die ook overal tussendoor ging. Dat hij die deur ging sluiten. En hij is dan ook compleet van zijn apropos. En dat is nou het verschil tussen een topper en echt een talent en een werktalent. Is je merkt bij dat soort omstandigheden, als de temperatuur naar beneden gaat of als de regen komt, ja, dan heeft hij gewoon minder vertrouwen en dan heeft hij gewoon minder snelheid. En dan maak je ook stomme fouten. En dan zie je ook dat hij rechtdoor vliegt. En natuurlijk, weet je, het is die straf van Lewis Hamilton. Die sloeg natuurlijk gewoon helemaal nergens op. Want het lijkt wel politieagentje spelen de laatste tijd met de FIA.
Ik vond het ook raar, want als je de uitleg van de stewards las, zonder de straf erbij, dan dacht je, oké, de straf zal zijn een race incident, no further action. Want ze zei eigenlijk dat hij er niet heel, ja, dat hij Ja, dat hij hem het meest was te verwijten. Alleen de uitleg was eigenlijk meer dat hij er ook niet zoveel aan kon doen. En dat Perez toch ook risico nam. Dus ik vond de straf ook overdreven.
Ja, en het is dan ook nog eens een keer nat. Dus je rijdt ook nog verschillende lijnen.
Precies, dat stond er ook bij.
Dan steek je hem ertussen. En dat is nou gewoon echt het irritante nu van die FIA. Met dit reglement. Weet je wel. Is dat je gewoon... Dat een auto... zo dicht ernaast moet komen, bijna de voorwielen bij de voorwielen. Hè, dus net iets voor het voorwiel, geloof ik, dat mag dan zit je er echt naast. Maar dat is veel te ver weg voor een Formule 1-auto. Want je moet namelijk situaties kunnen hebben waar je dus gewoon echt laat remt. En dat je hem er ook echt inschiet, als het ware. En niet zoals bijvoorbeeld we hebben gezien bij Piastri. Ja. Misschien een beetje too much. Laten we dat voorop stellen met de start. Maar het is natuurlijk gewoon te zot voor woorden. Als jij natuurlijk in een slipstream zit en je rijdt achter een andere auto, hoe kan je dan iemand eruit remmen? Daar is altijd een moment natuurlijk dat jij minder snel moet vertragen als de auto die je eruit wilt remmen.
Ja.
Dus je blijft altijd op momenten houden dat je voorvleugel bij de achterkant zit, je voorvleugel passeert het achterwiel, je voorvleugel gaat richting de zijpot en de voorvleugel gaat richting het wiel. Maar ja, dan als je dan al bij de bocht komt en dan wordt ingestuurd, ja, dan haal je eigenlijk al dat soort momenten haal je weg. Dat gevecht, die opportunity in het racen. Weet je, en dan krijg je gewoon dit soort situaties. Wat gewoon jammer is. Ja, dan heb Lewis eindelijk de mogelijkheid om daar goede punten te scoren. Ja, dan zak je gewoon weer helemaal weg met een goed resultaat. Dus die had gewoon sowieso een slecht weekend. En gisteren natuurlijk ook met de hoofdrace.
Ja.
Ik bedoel, ja, als je terug gaat kijken... En je ziet gewoon dat de Ferrari het gewoon goed voor elkaar had. Dan zegt iedereen, ja, het is zo raar dat die Ferrari... Ik had verwacht dat die zo in elkaar ging zakken. Nee, helemaal niet. Ze hebben gewoon alles gekopieerd. Ze zijn helemaal die weg ingegaan, zo'n Red Bull. Dus die auto die heeft gewoon veel minder drag, veel minder downforce gekregen. Die gaat veel beter doen op de banden. En dat zagen we al. Maar daardoor missen ze die performance in die qualifying. Daarvoor staan ze er niet bij in Hongarije. He, daarvoor stonden ze in Hongarije met zo'n Mickey Mouse circuit er niet bij. En daarvoor stonden ze nu bijvoorbeeld wel in Spa-Francorchamps erbij. Alleen niet goed genoeg. Nee. Maar wel veel beter als dat ze zouden kunnen doen. Dus wat ze gedaan hebben, ze hebben die edge. Dus zeg maar dat extra wat ze hadden in die qualifying met meer downforce en meer te vragen van die banden. Dat hebben ze nu weggenomen om een meer constantere auto te krijgen in de race. Ja, dan heb je dus die penalty krijg je in die qualifying. Maar als je nu bijvoorbeeld zag in de race, waren ze gewoon behoorlijk competitief. Lewis, die ik nog steeds qua constantiteit beter inschat als Leclerc over een long run, kwam er gewoon niet bij. En dan hebben ze dan eindelijk een geniaal plan bij Mercedes om die undercut te doen. En dan heeft hij die fucking Alonso voor zich zitten. Die alles verkloot.
Ja.
Dus de hele race was weg.
Ja. Ik denk bij Ferrari ook nog wel dat het meespeelde voor ze. Het voordelig was dat het koud was. Relatief koud. Dat is die Ferrari ook wel. Dat heb je in Canada ook gezien. En als het warmer werd, hebben ze toch een probleem. Maar ze hebben inderdaad wel. Maar je ziet ook bij McLaren. Dus dat zie je gewoon visueel aan die auto. Die gaan steeds meer kopiëren wat Red Bull doet. Maar ja, dat is ook logisch. Je gaat natuurlijk altijd de dominante auto kopiëren. Nou, de verkopiëren is alleen wel altijd dat je twee stappen achter loopt. Alleen ja, je kan beter goed jatten dan slecht zelf bedenken, toch?
Ja, maar het is natuurlijk nog wel altijd nog steeds moeilijk. Hè? Het enige wat ze wel zien is een filosofie. En daar kan je op voorbereiden, daar kan je wat op doen. Dus daar heb je wel gelijk in. Maar het is natuurlijk nooit één op één dat je echt kan kopiëren. Want
want dan
in millimeters natuurlijk hoe de flow gaat over de auto en de voorvleugel. Dus je moet gaan eigenlijk alles kopiëren. Maar ja, weet je, er wordt ook altijd geroepen natuurlijk temperatuur en al die dingen. En natuurlijk speelt dat ook wel een rol. Maar weet je, we hebben niet te maken met een stelletje amateurs hè, in de pitbox. Hè. Die hebben gewoon banden, weet je hebt gewoon de temperatuurmeters in de banden zitten. Dus je kan spelen met de druk, met de camber, al dat soort dingen allemaal. Dus daar heb je natuurlijk een heel weekend voor om daaraan te werken. Alleen het probleem was dat dit weekend natuurlijk een beetje chaotisch was. Doordat die regen kwam, hè, dat de ski weer koud wordt, weer warm. En dat was een beetje moeilijk af te stellen. Maar het is nou niet zo dat het echt het allergrootste probleem is. Je ziet gewoon nu echt dat Ferrari, zeg maar, die echt veel downforce van die auto af heeft gehaald. En meer richting efficiency gaat. Dus minder drag, meer snelheid. En daar merk je gewoon dat ze in de race wat sterker waren. Dit is dit weekend het eerste voorbeeld van Leclerc.
Ja. Ja, even terug naar Verstappen. Eigenlijk gebeurde het precies wat hij had voorspeld. Dus niet in de problemen komen in de eerste ronde.
Hoe uit trouwens, joh.
Is het zo?
Ja, die kuif die ligt ook helemaal. Dat haar ligt ook helemaal plat. Je bent moe. Ben je vandaag
teruggekomen? Ik heb lang haar. Nee, gisteravond. Ja. Zondagavond.
Met de auto?
Ja.
Door al die weggetjes daar zo in Spa.
Ja, ik had wel de file heb ik flink kunnen omzeilen. Ik heb er denk 3 uur over gedaan of zo. Was prima.
Is een doolhof daar. We hebben dat vorig jaar bij Viaplay ook gedaan met Nelson en Melroy. En we zijn maar tegen de richting ingereden. En gewoon, we hebben volgens mij 3 kwartier door de polder heen gereden.
Ja, maar die zaten nu in Viaplay. Die was zo slim om in Maastricht te gaan zitten. Dat is niet helemaal heel verstandig. Zo'n aardig stukje.
Ja, bij mij ook.
Ja, nou, dat vind ik niet echt. Volgens mij hadden ze de vrijdag deze in ieder geval bijna 2 uur over. Op de heenweg. Maar goed, dat geldt terzijde.
Budget, hè?
Ja, ja, daar kunnen we het ook nog over hebben, ja, over Viaplay, de budget. Maar goed.
Er is helemaal niks mis met Viaplay, okay. Maar iedereen vindt het lekker. Het is altijd,
nee, er is niks mis mee, maar daarom hebben ze, hebben ze zich overal teruggetrokken.
Serieus.
Nee, dat is niks.
De AD zeurt altijd, die belt nooit. Die belt nooit Viaplay, belt nooit. Alleen maar stomme verhalen komen.
Ja, maar ja, Viaplay brengt
toch...
Ze brengen toch zelf naar buiten dat het niet goed gaat? Of ben ik...
Ja, maar oké, natuurlijk is het. Maar iedereen op de beurs, volgens mij gaat er geen één bedrijf goed op de beurs op dit moment. Of wel?
De woordvoerder van Viaplay heeft gesproken. Ik wil even naar Verstappen toe. Lijkt me veel interessanter.
Wie is dat van de AD trouwens?
Dat weet ik niet.
Ja, weet je wel.
Nee, dat is een hele andere appartement, department. Zullen we het gewoon even over Verstappen hebben? Dat lijkt me veel interessanter voor de luisteraar.
Go.
Dank je.
Go.
Ja, er gebeurde eigenlijk precies wat hij voorspeld had. Niet in de problemen geraken in de eerste ronde en daarna iedereen één voor één oprapen. Ja, we hadden van tevoren nog even via de app contact in welke ronde Verstappen aan de leiding zou liggen. We waren iets optimistisch. Nee.
Top, hè?
Ja, dat is ook een hele rare gang van zaken. Jij zegt dan later...
Ik zei 17. Wat krijg ik?
Nou, jij stuurde 7. Ik heb het zwart op wit staan.
Nee, 17. Nou... Nee, ik heb het ook zwart of wit.
Dan is die 1 weggevallen. Ja, tuurlijk heb ik dat zwart of wit. Ik zei 5 overigens.
Wat heb je nu?
Nou, ik kan het laten zien. Hey, dat is ook niet leuk voor de luisteraar, want die kan het niet zien. Want we zitten niet in de studio.
Nee, maar
even kijken. 17 had ik, hè, studie jij gisteren om 3:30. Ja. Even kijken.
Dat is geweldig!
Oh, hij heeft zijn bericht verwijderd. Wat een lul.
Ja. Dit is wel 17. 17
nee,
gewonnen. Wat is de prijsvraag? Nee. Wat heb ik gewonnen?
Mag ik even uitpraten? Jij stuurde gisteren 17 had ik, hè? En toen zag ik daarvoor nog gewoon 7 staan. En nu heeft hij dat bericht verwijderd. Dit bericht is verwijderd, staat er. Oh, wat een vreselijke man. Ik had een screenshot moeten maken. Nou, ik wist niet eens dat jij wist hoe je appjes kon verwijderen. Maar je hebt niks gewonnen, je hebt vals gespeeld. Daar houden we niet van, ook niet in de Formule 1. Maar goed voorspeld, Chris, ronde 17. Maar dat hij zo ver wegloopt bij Perez, is dat dan nog pijnlijk voor Perez? Dan kregen we ook een vraag over Marco Willems. Of,
ja, natuurlijk. Natuurlijk, ja. Hetzelfde materiaal. Natuurlijk is het pijnlijk. Maar kijk, Perez heeft hier weinig schade opgelopen, omdat gewoon de auto oppermachtig was. En zolang hij tweede eindigt, is er geen stress. En dan vergeet iedereen van wat het verschil is qua snelheid. Kijk, en Max, er waren nog best wel wat discussies met GP en met Max.
Ja.
Moet je heel eerlijk zeggen. Ik begrijp Max wel als een coureur zijnde, maar ik begrijp hem ook weer niet. Want kijk, weet je, er zit gewoon eenmaal een piek op die band. En als jij echt te hard pusht, en dat is waarom GP net not amused was, is dat je natuurlijk dat het kan gebeuren, ja, en dat hebben ze natuurlijk allemaal getest met al die testdagen, want die testdagen zijn niet voor niets, is in één keer dat die band opgeeft en dat die gewoon echt als een plum pudding in elkaar zakt. En dan heb je echt een serieus probleem, want dan word je wel even voorbij gecruised door Perez en dan moet je wel snel een pitstop maken als je zou moeten. Dus weet je, we hebben dat vaker gezien vorig jaar. We zien dat nu minder vaak, omdat al die jongens veel meer bandenmanagement doen. Dus ze kunnen niet eens eigenlijk voluit gaan. Dus ik vind het niet eens leuk als Formule 1 zijn, want ze moeten gewoon volle bak kunnen gaan en het maximale eruit te halen. Maar ze zijn allemaal zo bezig om die banden heel rustig op temperatuur te brengen voor long distance zo goede mogelijke rondetijden te creëren, te krijgen. En dan krijg je, en als je dan te veel pusht, ja, dan krijg je in één keer dat die band op zijn flikken krijgt. En dan heb je gewoon echt een probleem. Want dan kan je gewoon echt heel veel verliezen. Dan verlies je gewoon 3-4 seconden op een rondje.
En Stef vraagt ook wel interessant van, is GP, die vraagt natuurlijk een paar keer of dat hij wat voorzichtiger moet doen. En dat hij zijn hoofd moet gebruiken. Maar zegt hij dat ook bijvoorbeeld om voor de langere termijn, voor de slijtage van de motor, de hybride systemen. Kan dat er ook nog mee te maken hebben? Of is het puur banden, denk je?
Nee, het is puur banden, want ook daar hebben ze wel bepaalde settings, denk ik, gedaan. Als hij zo voorop rijdt, dan heeft hij niet het maximale motorvermogen nodig. Nee. Al zullen ze dat wel zeggen. Alleen ja, Max, weet je, het probleem is gewoon, als je coureur bent, dan wil je gewoon altijd laten zien dat je de snelste bent. En je wilt altijd laten zien dat elke ronde gewoon een mokerslag is voor je eerste concurrent. Dat is
dat klinkt misschien gek, maar je wilt er ook een beetje. Je hebt zo'n goede auto, je zit zo lekker in je vel. Je wilt er ook even lekker. Ja, je zit in een Formule 1 auto. Je wilt er ook gewoon eruit halen wat erin zit.
Ja, maar dat wilt die engineer ook, ja. Erik.
Ja, nee, daarom, begrijpen inderdaad. Maar, ja. Maar denk je, jij kent GP natuurlijk goed, hè? Je hebt met hem samengewerkt, hij is jouw engineer geweest. Het is natuurlijk wel zo, kijk, het is natuurlijk een beetje met een kwinkslag, hè? Ook die laatste opmerking van Verstappen met die pitstop practice, dat is natuurlijk ook grappig bedoeld. Maar er zit natuurlijk wel een ondertoon af en toe bij, ook van GP, die ook al van zich af kan bijten. Er is natuurlijk wel eens frictie tussen die twee. Alleen, het is wel zo dat ze het dan daarna eigenlijk na afloop gelijk weer goed, dan is het gelijk weer goed en hebben ze het alweer uitgepraat. Maar dat hoort er ook een beetje bij, dat die frictie er is tussen twee, want je zit eigenlijk in een verschillend kamp af en toe. Jij bent de coureur, jij wil pushen, maar jouw engineer heeft alle data voor zich, al die schermen voor zich. Dus dat heb jij misschien ook wel eens gehad met je engineer, dit soort gesprekken. Alleen vroeger werd dat misschien niet uitgezonden.
Maar dat is ook heel normaal, want als je zo lang met elkaar samenwerkt, op een gegeven moment heb je natuurlijk altijd wel, komen er ook irritaties. Maar het belangrijkste is natuurlijk gewoon, is dat gewoon de twee, weet je wel, toch weer altijd een oplossing vinden met elkaar. En die situaties blijf je altijd houden. En GP is daar wel een hele rustige bij. Want mijn tijd had ik GP en Jody Engerton. Maar Jody was ook een heet hoofd, net zoals dat ik was. Nou, er gingen nog wel eens de koptelefoons en dat soort dingen door de garagebox heen. En bij mij precies hetzelfde, de helmen. Dat je boos kan zijn. Maar GP is wat rustiger daarin. Laurent Mekkies was echt ook zo'n rustige persoon daarin. Die weet je, daar weet je bijna agressief van hoe rustig die was. Weet je, dat je nog bozer werd.
Ja, vervelend.
Dat kan je ook hebben. Maar natuurlijk, weet je, die wrijving blijf je altijd houden. En je merkt gewoon op een gegeven moment aan die boordradio, ik ken GP, ja, die was er gewoon wel even klaar mee. Want die denkt gewoon, ja, luister, die is alleen maar bezig met de records. Die heeft, zijn job is niet voor Max Verstappen. Zijn job is voor Red Bull.
Ja.
En die willen gewoon zoveel mogelijk overwinningen naar binnen halen en zoveel mogelijk punten voor het constructeurskampioenschap. Dat levert gewoon heel veel geld op.
En GP is inderdaad heel rustig, alleen hij zal natuurlijk ook, hij moet ook een keer van zich af kunnen bijten. Moet ook, misschien is dat ook een goed te Verstappen, dat hij een beetje tegengas krijgt. En als je daarna uitpraat met elkaar, is toch prima.
Hij mag ook wel die arrogantie hebben, want het is gewoon een supergoeie engineer.
Ja.
Zo simpel is het. En die twee allebei, zowel Max een supergoeie coureur is hij een supergoeie engineer. En dan mag je, als engineer mag je ook een beetje arrogantie hebben. En dan mag je ook wel eens een keer zeggen, gewoon godverdomme, weet je, je moet nu eens een keer luisteren. Hè? Want als jij straks over 8 ronden of 9 ronden, omdat je te veel in je outlap hebt gevraagd aan de banden. Nou, om even een voorbeeld te geven. Dat is gebeurd.
Ja.
Vorige race. Bij wie? Piastri. Zijn outlap was zo snel dat hij eigenlijk in elkaar zakte. Kan je dat nog herinneren?
Ja.
En waar Lewis Hamilton vroeg, hoe kan het dat hij zoveel heeft verloren? Natuurlijk in zijn outlap. Hè,
dat nee, maar dat was op Norris.
Ja, het was op Norris, maar het was Piastri en Norris waar die in totaliteit. Hè, Piastri reed daarvoor nog. Hè.
Ja, maar Norris reed toen de snelste outlap. Hè? Die reed sneller dan Piastri.
Ja, dat klopt. Maar hij verloor ook tijd natuurlijk dan direct of indirect ook op Piastri. Ja. Want het was gewoon 9 seconden in 1 keer. Dus je merkte dan, Piastri ging zo snel naar buiten ook. En die had juist het wel het probleem dat die banden in elkaar zakten en dat hij daardoor zoveel verloor.
Ja.
Nou, als je dat op een circuit hebt, zoals bijvoorbeeld in Spa-Francorchamps, heb je een serieus probleem. En dat, dus ik was het wel eens met GP, want die zitten meer in die materie als dat Max erin zit. Alleen Max is gewoon iemand die zegt, ja, godverdomme, ik wil gewoon laten, pardon trouwens.
Nee, dat mocht niet meer. Vroeger.
Die wilt gewoon laten zien dat hij gewoon de beste is van de wereld. En ja, ik geef hem daar gelijk in. Maar soms moet je ook wel eventjes luisteren. Ook naar je engineers. En de ervaring die zij ook hebben. En natuurlijk heeft hij dan zoveel overmacht. Dat hij ook wel. Hij begreep ook wel dat GP een beetje boos was. Want hij maakte er een lolletje van. Laten we nog een pitstop maken. Ja,
hij wilde hem nog even op
maar,
op
ja, belangrijkste ja. is. Het belangrijkste is aan het eind van de dag, weet je wel, zijn er toch, voelen ze elkaar aan en het klikt het. En weet je, als je dit soort situaties niet hebt, dan is het ook een probleem. Weet je, je moet met elkaar af en toe dit soort situaties hebben waar je een beetje gevecht met elkaar hebt. Want dat laat zien gewoon dat je ook voor elkaar respect hebt. En okay. hij bood ook excuses aan, hè, op de boordradio.
Ja, en vrijdag na de quali ook. Maar ik vind, en GP vroeg ook, toen het wel goed ging, ook een paar keer van, ben je nu wel tevreden en zo. Dus op zich is een leuk duo. En het levert ook wat entertainment op. Erik de Ridder die vraagt dat hij graag, is de dominantie nu van Verstappen in de tijd, met de, als je dat vergelijkt met de tijd van Vettel, hè, met die 9 zegens op rij, 4 kampioenschappen op rij en Hamilton met meer dan 100 zegens, 8 constructeurstitels voor Mercedes. Is het te vergelijken? Is het nu veel erger dan toen? Wat is er anders? Bijvoorbeeld de tweede rijder en zo. Ja, ik denk eerlijk gezegd, bij Mercedes hebben we 1 jaar de Rosberg-Hamilton-strijd gehad. Die in het voordeel van Rosberg werd beslecht. Maar verder, ja, Hamilton natuurlijk van Bottas ook niet veel te duchten. Al wel Bottas in de kwalificatie wel vaak dichterbij zat dan Perez nu. Ja. En Vettel, Webber was
wel een beest ook, in de kwalificatie.
Ja, een beest, maar wel een. Hij kon het in ieder geval moeilijker maken af en toe.
Voor zijn kaliber.
Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat
is wel vaak voor.
En Vettel was met Webber natuurlijk was ook duidelijk wie de 1 en 2 was.
Ja, maar als je dan echt de combinatie pakt van een winnend team. Bijvoorbeeld was volgens mij vroeger Senna en Prost, geloof ik.
Ja, bij McLaren.
Die bij elkaar reden. Ja, die waren ook echt ijzersterk. En als je dan gaat bekijken in ons, in mijn tijd een beetje, dan vind ik toch wel Nico Rosberg en Lewis Hamilton waren toch echt aan elkaar gewaagd. Het was gewoon altijd 1 en 2 op de grid. Kan je niet vergelijken bijvoorbeeld met de Max en met de Perez.
Nee.
En ook niet vergelijkbaar bijvoorbeeld een Vettel met een Webber. Webber die had ook altijd wel een beetje moeite daarmee.
Maar wat zou je als, jij bent ook even kort teambaas geweest, wat zou je nou liever hebben? Wil je de situatie zoals Red Bull nu heeft? Of wil je zo'n strijd Hamilton-Rosberg? Want eigenlijk dan heb je die spanning nog wel. Dat is leuk voor het publiek tussen 1 en 2. Alleen ja, nu heb je al die rotzooi niet. En Perez, als die zo doorgaat, je kan er van alles vervinden. Maar dan wordt hij gewoon tweede in het kampioenschap. Dus dan heb je gewoon een 1-2 te pakken. En dan heb je ook geen gezeik. Want Perez, in ieder geval misschien dacht hij de eerste weken of maanden van het seizoen nog dat hij kampioen ging worden. Maar dat is sinds de Grand Prix van Miami natuurlijk wel voorbij. Dus ja, ik zou als teamleiding zou ik dit prettiger vinden, maar...
Nou ja, kijk, als teamleiding vind je het sowieso prettig als je de beste auto hebt. Dus dat helpt al echt een heel groot stuk. En als je als coureur Max Verstappen hebt. Maar als ik ga kijken... Kijk, je wilt je eerste coureur niet te veel druk erop zetten als teambaas. Hè, als teamprincipal. Waarom? Ik ben van mening juist altijd dat je performance weghaalt bij degene. Want als je topcoureur lekker in zijn vel zit... dan merk je gewoon dat hij veel beter presteert en dat hij nog sneller is. Dus als je gaat kijken bijvoorbeeld naar situaties zoals Leclerc en Sainz, zie je dat die gewoon echt heel veel fouten hebben gemaakt. Omdat ze zichzelf gewoon te moeilijk maken en te veel druk erop zetten. Maar Perez is een tikkeltje te langzaam, heb ik het gevoel.
Ja, maar goed, ik denk dat op dit moment Verstappen heeft natuurlijk wel de inhoud en de eigenschap dat hij altijd voor het maximale gaat en zichzelf wil blijven pushen. Maar je weet natuurlijk niet, stel deze situatie 2-3 jaar blijft voortduren, hoe dat dan is. Of die het dan wel net nodig heeft, die trigger.
Het grote probleem is gewoon dat Red Bull in de war is geraakt. Hè, met die situatie met Albon, met Gasly. Ga zo maar door allemaal. Dus op een gegeven moment is er geen eind meer aangekomen. En is de twijfel zelf gekomen bij Dr. Marco. Die wist gewoon echt niet meer van gekkigheid wat hij moest doen. Maar dat is wel de reden.
Ja, maar daarom verwacht ik ook dat ze Perez nu. Ja, daarom verwacht ik dat ze Perez nu langer laten zitten. Want je merkt ook in de uitlatingen, ze zijn best wel positief over hem.
Ja, maar ze moeten ook wel. Ze hebben ook een andere aanpak. Want ze denken ook dat het gewoon bij hem niet werkt. En ze hebben ook wel wat geleerd. Alleen dat risico kan je wel weer nemen bij een team zoals AlphaTauri. Daar kan je wel weer hard zijn. Ja. Omdat dat toch een beetje een junior team is. Maar bij Red Bull hebben ze toch al geleerd dat ze die stabiliteit, hè, die zekerheid moeten bieden om die rust te creëren. Maar ja, Dr. Marco die wist zichzelf ook niet meer wie of wat. En die heeft zich toch laten aansteken in de paddock naar goede verhalen. Want het schijnt toch dat Perez ook bij Force India het gewoon heel erg goed deed. In die
en hij won toen die race nog in Bahrein. Dat hielp natuurlijk ook.
Ja, dat hielp ook allemaal natuurlijk een stukje erbij. Maar daar merkte je gewoon dat hij die keuze heeft laten vallen voor zekerheid en constantiteit. Ja, en het probleem is gewoon dat ook Perez, die is natuurlijk gewoon mentaal, krijgt die behoorlijke klappen te verduren met Max naast hem. En dan zou je toch denken na een paar jaar dat hij nu wel eroverheen is. Dat hij toch eigenlijk wel de mindset kan hebben om lekker plezier te hebben. En dat hij gewoon de eeuwige goede nummer 2 kan zijn. Maar ja, aan de andere kant ga jij elke keer terug naar je naar je eigen land om maar te zeggen dat je nummer 2 coureur bent. Dat is zelfs als met Bottas. Bottas die ging ook elk jaar vertellen dat hij nog een beter getraind had. En nog zelfs een beter voorbereid voor Lewis.
Er is toch geen coureur of topsporter die gaat zeggen dat iemand anders beter is?
Nee, maar daarvoor krijg je ook dit soort moeilijke situaties.
Het gaat erom wat je zelf vindt. Maar ik merk nu bij Perez wel een mindsetverschil. Dat hij nu wel zoiets heeft van oké. Laat ik nu eerst maar goed kwalificeren. Nou, Hongarije derde, hier tweede. Hij zei ook van, voorlopig moet ik niet van het podium afkomen. Kijk, en misschien had hij een paar maanden geleden gezegd, ik ga voor de winst in het kampioenschap. Nou, die verhalen vertelt hij niet meer. Dus dat is al een vooruitgang. Nou, het is eigenlijk qua prestatie, prestaties naar achteren, gaat hij achteruit. Maar qua mindset is het een vooruitgang, denk ik.
Dat klopt, maar ja, dat is ook natuurlijk moeilijk. Met 125.
Ja, 125. Goed, Menno Oosteert vraagt, wat is eigenlijk de beste prestatie op zondag op Spa-Francorchamps geweest? De eerste plek voor Max, de derde plek voor Leclerc of de tiende plek voor Yuki Tsunoda?
Yuki Tsunoda.
Ja, dat vind ik ook.
Auto ging echt heel goed. Maar die Norris, die heeft ook wel serieus...
Ja, ik noem even wat Menno noemt. Ja. Want ik dacht,
maar die heeft strategie bij, ze heeft hij echt en ook hard gevochten.
Ja, want hij ging naar die harde band. Toen dacht ik, nou, die racen ze over. En toen heeft hij heel lang nog op die softs gereden. Maar echt gewoon weer terug naar plek 7 gereden. Echt heel knap.
Ja, maar wat zijn voordeel was... Kijk, wat ze nou gewoon supergoed qua strategie hadden gedaan. Dus hoe ze het verkloot hadden in principe met de setup en zo, alles in regen. Hebben ze hun momentum in 5 minutes of fame hebben ze gepakt toen de regen kwam. Dus ze hebben van die harde band afgehaald toen het begon te miezen en begon te regenen. Hebben ze hem op de zachte band gezet. Met natuurlijk meer downforce als de rest van het veld. Dus hij ging als een warm mes door de boter, ging hij door het veld heen. En daardoor heeft hij zoveel tijd goed gemaakt. En is hij gewoon helemaal teruggekomen naar plek 7. Ja. Dat was gewoon echt, echt knap. Ja. Maar die Tsunoda, die heeft ook gewoon gevochten als een leeuw. Ja. Dat is ongelooflijk. Die heeft het gewoon echt goed gedaan. En hij ging ook goed. En hij had goed voor elkaar. En bijvoorbeeld die het heel slecht deden, was natuurlijk de Williams. Met Albon. Die zag gewoon dat ze daar gewoon het niet aankonden met die mediumband.
Ja, want ze begonnen als een speer op die softs. Zelfs Sargent won de nodige plekken. Maar Albon die reed begin met een plek 7-6. En sinds hij op die mediumband reed, was het helemaal niks meer.
En die Tsunoda, die was slim. Want die bleef gewoon lekker op die trekhaak zitten. Ja. Die dacht van, weet je, ik gooi mijn sleepkabel uit en ik ga hem volgen. En die kon hem redelijk qua snelheid bijbenen. Dus die Alfa Tauri was niet slecht op de rechte stukken.
Nee.
Maar die Williams, die ging zo gruwelijk hard. Het was ongelooflijk. Zonder DRS-systeem. Leek wel of het enige team was met DRS reed en de rest niet op die rechte stukken. Was niet normaal, hè?
Ja. Nee, en over Tsunoda gesproken, het was ook wel lekker voor hem. Want in Hongarije is hij verslagen door Ricciardo. Dat hij nu ook gelijk even liet zien van jongens, met mij moet je ook nog rekening houden. Het leuke was toen ik Helmut Marko sprak na het ontslag van Nick de Vries de dag erna. Die zei ook van ja, je moet wel begrijpen dat Tsunoda in mijn ogen door heel veel mensen wordt onderschat. En ik heb eigenlijk stiekem het idee dat Helmut Marko helemaal niet zo'n grote fan van Ricciardo is. Maar meer van Tsunoda. Maar goed, dat zullen we later misschien gaan zien wie er in die Red Bull terecht komt als Perez ooit zou moeten vertrekken. Ik heb het idee dat daar nog wel een verschil van mening zit. Dat Christian Horner echt een Ricciardo-fan is. En Helmut Marko, ook door het vertrek van Ricciardo toen naar Renault, dat hem nog niet helemaal lekker zit. Maar ja, goed, dat zal hij natuurlijk zelf nooit kunnen uitspreken. Of in ieder geval niet op dit moment.
Nee, maar ik weet nog niet of Tsunoda dan ook de ideale match is. Want dat is ook wel een coureur natuurlijk, als hij om zijn oren wordt gereden. Dan kan het ook wel heel snel bergafwaarts.
Ja, het wordt interessant de komende jaren gebeurd. Er gaan natuurlijk gerucht dat Norrison al een voorcontract heeft getekend bij Ferrari. Ik zei pas, Audi is natuurlijk ook aan het scouten over 2026 of 2025, maar waarschijnlijk 2026.
Denk jij dat Norris getekend heeft bij Ferrari?
Dat denk ik niet, maar ik denk wel. Kijk, ik heb natuurlijk steeds ook de naam Sainz genoemd.
Maar Zac Brown die doet zijn management toch?
Ja.
Van Norris?
Ja. Maar Sainz wordt dus in verband gebracht met Audi. Maar dat komt ook door zijn vader. Die natuurlijk in de rally. Maar ik hoorde nu ook in één keer dat Seidel. Dat die juist ermee bezig is op de achtergrond. Om Leclerc te verleiden voor een Audi overstap.
Ja, maar het is ook niet zo'n moeilijke keuze. Je ziet gewoon dat Leclerc toch beter presteert als Sainz.
Daarom. Ja, dus dan snap ik Seidel wat dat betreft ook niet. En als die deal niet gemaakt kan worden voor over een paar jaar. Dan kan die altijd nog overstappen naar Sainz. Zo simpel is het. Is het ook alweer. John die vraagt iets over Mercedes. Is het feit dat Mercedes zich niet uit deze problemen kan kopen tussen haakjes vanwege de budgetcap nu ook het bewijs dat het allerminst een topteam is, aerodynamisch gezien. Deze malaise is nu bijna 20 maanden aan de gang en het lijkt nog niet heel veel beter te worden.
Nee, maar ja, dat is natuurlijk de positie waar je in zit als Formule 1-team. Met die budgetcap, je kan niet zomaar weer even alles omgooien. Je hebt maar één keer, je kan maar één keer 100 euro besteden. En die kan je niet twee keer besteden. En dat is wel het grote probleem. Dus als je eenmaal, kijk, de grootste kosten worden gemaakt in november, december, januari. Want dat is de auto bouwen. Daar zitten de meeste kosten in. En dan natuurlijk, dan heb je reiskosten zitten daarbuiten. Maar dan heb je eigenlijk wat meer wat aerodynamica werk, windtunnelwerk, dat soort dingen wat kosten zijn. Maar in principe de onderdelen en zo valt allemaal wel mee. Maar de grootste kosten zijn het gewoon het begin van het seizoen. Ja, dan ben je eigenlijk die sigaar voor de rest van het seizoen.
Ik ben
en dan kan je wel komen met een paar updates, maar dan houdt het wel een keer op.
Ja, ja. Ja, ik ben nog een beetje in die budgetcap gedoken de afgelopen weken en veel mensen gesproken. Afgelopen weekend een verhaal over gemaakt. Maar ik weet zeker dat we elk jaar dit gezeik gaan krijgen met geruchten wie er overheen is. Ja. Want het is niet te controleren. Op de, kijk, de FIA heeft daar nu 10 mensen fulltime op zitten. En het zijn echt een soort field invallen die ze doen in die fabrieken. Alleen, ja, Ferrari heeft nog een het WEC-team, Le Mans-team. Red Bull heeft ook allerlei zijtakken. Hè, voor die hypercar, voor die Volvo Ocean Race. Mercedes heeft ook allemaal met die Ineos en dat soort dingen. Ga maar eens even bewijzen dat iemand 1 week voor het Formule 1-team werkt en de andere week voor een ander team. Fotografen die in dienst zijn, die kunnen voor de helft op de loonlijst staan van het ene team en voor de andere helft bij het zussenteam. Ziet maar eens te controleren. Dat is gewoon niet te doen. Ik vind een budgetcap op zich een goed idee, maar het wordt wel, zeker in een wereld als Formule 1. Ja, ik hoop eigenlijk voor Verstappen dat de Red Bull er niet overheen zat vorig jaar. Want anders krijg je natuurlijk die verhalen als die wereldkampioen is, dat het daarmee te maken heeft.
Ja, en, maar weet je, het is gewoon, kijk, zo'n seizoen denk je eigenlijk duurt heel lang. Maar eigenlijk is het ook wel heel erg kort, omdat je... Als je iets moet veranderen aan een auto, een nieuwe auto moet bouwen, daar, weet je, dan moet het voor getekend worden. Weet je, dan moeten ideeën voor komen op tafel. Weet je, dat is een heel proces. Waar die mannen die werken gewoon echt, is ongelooflijk. Dag en nacht daar in die fabrieken. Dus dat is bijna niet normaal. En als je dan ziet hoe traag het dan toch nog stiekem gaat. Want je wilt daarvoor proberen ze ook altijd zo lang mogelijk die updates zo ver mogelijk vooruit uit te stellen. Mm-hmm. Om juist zoveel mogelijk tijdwinning te krijgen in die update. Weet je, in die upgrade. Dat je nog meer tijd wint. Maar op een gegeven moment zit je daar ook aan een limiet. Want je moet ook een keer dat op die auto gaan zetten. Want je moet ook gaan scoren. Je moet ook gaan, presteren. En dat zijn zulke. We hebben dat vorig jaar gezien eigenlijk met Red Bull en met Ferrari. Wanneer ieder een update kwam brengen. Dan had het ook te maken natuurlijk dat Red Bull gewoon in de beginfase nog niet echt de auto helemaal begrijpt. En dat ze met de setup ook een beetje aan het klooien waren. Maar als je dan ziet, bijvoorbeeld Red Bull was daar gewoon wel sterk in de planning wanneer updates kwamen in het kampioenschap.
Ja.
En dat heeft er ook gewoon voor gezorgd dat er in één keer zo'n ommekeer kwam. Ja. En dat gewoon Red Bull oppermachtig werd.
Ze hebben pas in Hongarije natuurlijk nog een flinke update meegenomen. En ze komen na de zomer nog met 1 iets minder grote update. En dat is het dan voor dit jaar. Geert Hopma die vraagt over de regenbanden. Die kwamen zaterdag natuurlijk tevoorschijn. Maar dus de full wets, de extreme wets, die blauwe band. Maar die denkt, ja, ze lijken toch totaal niet benuttig. Kunnen Campirelli ze niet beter thuis laten? Want de teams gebruiken ze niet. En de omstandigheden wanneer ze gebruikt zouden moeten worden resulteren in een rode vlag door te veel spray. Want nu moest het verplicht achter die safety car. Maar ja, daarna wist iedereen niet hoe snel ze naar binnen moesten voor die intermediates.
Ja, nee. Want het probleem is dat die intermediates die kunnen maar een bepaalde hoeveelheid water aan. En dat zijn meer echt banden, dus tussen full wet en de slicks. Hè, dat zegt het al, intermediate. Is natuurlijk ook lekker simpel. maar het probleem is als je echt staand water hebt staan. Dat is natuurlijk altijd gevaarlijk voor
ja, alleen dan, auto's, dan hij heeft wel gelijk. Hij heeft wel gelijk, want dan rijden ze niet.
Nou, dat is niet helemaal waar. Want er zijn wel bepaalde situaties geweest waar je ze echt nodig had. Bijvoorbeeld, volgens mij in mijn hoofd, in Canada hebben ze ook nog een stukje erop gereden. Die full wet, toch? Of niet?
Nee. Ik kan me niet herinneren dat er echt in een race vol is gereden, rondenlang op die full wets.
Ja,
ze zeggen gewoon, het is veel te langzaam in vergelijking met die intermediates. En je hebt er niks aan. En ze worden inderdaad, wat nu zag je ook daar waren die rondje achter de safety car, omdat staande water. En ook daarvoor werd die race uitgesteld, de start, om dat staande water zoveel mogelijk weg te halen. Want ze vinden het dan rijden ze eigenlijk nooit voluit. Dus dan, als ze echt voluit kunnen rijden of meer voluit, dan gaan ze gelijk naar die intermediates.
Mijn vriend van me. Is het dan het probleem van de band? Of is het probleem van de FIA die gewoon niet meer met stromende regen laat rijden?
Ja, maar ja, als ze dat doen, dan komen die coureurs.
Ja, maar dat is het. Dus in principe, het klopt, ja. Wat hij zegt klopt, hè. Die intermediate band die doet het eigenlijk gewoon veel beter. Maar dat komt ook omdat gewoon die omstandigheden met vol regen en dat je gewoon echt veel meer water op het circuit staat, dat er dan bijna niet gereced wordt. En dat een race ook een beetje altijd uitgesteld wordt.
Ja, een probleem is nu ook het zicht, hè.
Alles wat te zeggen. Ja.
Maar goed, dat was in jouw tijd natuurlijk ook niet dat je toen en ik wel alles helder zag.
In mijn tijd kwam gewoon de start met de regen. En dan moest je je gezicht, je helm naar rechts draaien. Dan moest je luisteren. En dan wachtte je tot de volgende auto. Dat je hoorde dat hij niet meer op het gas stond. En dan telde je 1-2 en dan ging je ook snel remmen. Ja. En dan op een gegeven moment leek net of de televisie weer aanging. Dan had je in één keer weer beeld, want die bocht die was langzaam. En dan kon ik iedereen weer zien. Ja. En daarna zag ik gewoon, als je uitaccelereerde uit de bocht weer, zag je niks. Was het gewoon op gevoel.
Daarom, maar dat zei Verstappen zelf ook. In de Formule 3 was het ook niet veel beter. En in 2016 in Brazilië, die regenrace, ging ik ook maar vol op het gas. Op het rechtstuk zag ik ook niks. Dan moest ik maar hopen dat er niemand voor me stond. Ja, ik heb toen er niemand over gehoord, hoor, naar die regenrace. Toen vond iedereen het geweldig dat die derde werd. Alleen het is nu natuurlijk extra discussie, omdat we helaas het dodelijke ongeval van Dilano van het Hof hebben gehad begin deze maand. En hoe cru het ook klinkt, als dat niet is gebeurd, was gebeurd, dan hadden we het er nu niet over gehad. Waarschijnlijk. Of in ieder geval niet in aanloop naar het weekend en zoveel.
Het was natuurlijk al voor dat verschrikkelijke ongeluk. We hebben al heel veel situaties gehad waar starts echt delayed waren, vertraagd werden.
Ja, maar het ging nu ook in aanloop naar het weekend al heel erg over de veiligheid en dat soort dingen. Dat was,
correct. Maar dus in principe heeft hij een punt. De situatie is altijd zo dat er gewoon minder water op het circuit staat. Ja, dan is de intermediate band gewoon echt stukken beter.
Ja. Ja, tot slot, dit is een e-mail die ik gisteravond kreeg. Ja, die kan ik niet laten liggen, van Hans Koning. Die zegt, hoi Erik, tijdens het vriendenweekend in de Ardennen kwam DJ Bobo op zijn Christiaans uitgesproken met het nummer Somebody Dance With Me voorbij op de boombox. Ik heb Christian nog niet over dit nummer gehoord, terwijl deze, gezien zijn dansverleden, perfect bij hem past. Als Christian meer muziek uit die periode wil luisteren of om op te dansen, kan hij op Spotify zoeken op de playlist Houten House. De Houten Herberg was een uitgaansgelegenheid in de Goorn. Dus ken je dat nummer? Want DJ Bobo is aan een revival bezig dankzij jou. Maar
misschien moeten wij een keer naar Goorn.
Ja,
dan gaan we
eens
gewoon lekker daar naartoe.
Ja. Het was een uitgaansgelegenheid. Maar de Houten Herberg klinkt ook al goed.
Niet meer.
Maar Houten House, ik ga hem zeker opzoeten. En jij moet hem ook even Spotify opzetten. Dat is een goede tip van Hans Koning.
Ik heb hem gewoon in mijn Apple Library natuurlijk. Gewoon boem, staat gewoon aan.
Ja.
Wat denk jij dan? Heerlijk. Ja, heel s'avonds, als ik s'avonds laat rij, dan zet ik hem aan.
Nou,
DJ
top.
Bobo.
DJ Bobo, zo spreek je het uit. Ja, klopt. Dennis Broekhart vraagt nog, echt tot slot. Zou jij weer actief willen zijn in de autosport als coureur? Nou, dat denk ik niet. Maar of als teambaas? Nou ja, Alpine heeft een vacature, dus.
Als teambaas zou ik wel leuk vinden. Maar het is ook altijd op zo'n niveau, corporate niveau, dat het heel moeilijk is om daar je in voor te bewegen. Die hebben natuurlijk allemaal toch regeltjes. En ik ben toch wel meer een entrepreneur die graag snel beslissingen wilt nemen. Maar dan heb je toch altijd te maken met hogere leidingen en boards waar je beslissingen mee moet nemen. Dus ik weet niet. Ja, ik zou het heel leuk vinden. Ik vond het echt heel leuk met Caterham. Ik heb daar zelfs nog een bod gedaan om het Formule 1 team te kopen. Helaas was dat niet gelukt. Dus vandaar dat ik ook toen opgestapt ben. Omdat ik dan eigenlijk gewoon echt een gevecht was voor anderen. Terwijl ik daar weinig voordeel bij had. En vandaar dat ik toen mee gestopt was. Maar ik vond het wel heel leuk. En ik was daar, dat moet je voor jezelf zeggen, maar in ieder geval redelijk succesvol in die korte periode. We hebben best wel veel schuld weggewerkt.
En, je moest echt puur saneren natuurlijk.
Maar toen ik daar kwam, waren we langzaam als de Marussia's. En toen ik daar wegging, stonden ze in Monza ervoor.
Ja.
Dus we hebben wel echt die auto sneller gemaakt. Ja, en het viel me gewoon heel erg op hoe die Formule 1-teams soms gerund worden. Ik was er echt verbaasd over. Want het lijkt wel echt gewoon accountants doen die bijna geen verstand meer hebben van prijzen, van onderdelen en al dat soort dingen. Die alleen maar kijken naar budgetten, maar verder weinig ervaring daarbij hebben. En dat vind ik soms wel moeilijk. En dat vond ik zo leuk van Binotto. Omdat Binotto natuurlijk wel echt een, maar nu ook Fred Vasseur natuurlijk, die hebben wel natuurlijk echt in andere teams gewerkt. En die hebben er ook gevoel bij wat die kosten zijn. Ja. Weet je? En dan kan je ook dan kan je sneller schakelen. Ja, als je gaat kijken naar Zac Brown, een super aardige kerel en zo. Maar natuurlijk als je hem gaat vertellen van, joh, wat kost een vierkante meter carbon?
Ja.
En als het gebakken is, wat kost het dan? Ja, dan zou hij het niet weten. Dus het is meer
maar dat is dan weer niet de teambaas, hè? Dat is de CEO. Stella is de teambaas. Maar goed, ook Alpine Binotto, zijn naam wordt alweer genoemd bij Alpine. Dus dat zou ik zelf wel een goede aanwinst vinden. Al is het dan niet, hoeft niet eens als teambaas te zijn. Maar ja, dan kun je denk ik weinig risico mee nemen. Iemand met zoveel kennis en kunde.
Nou ja, zo slim trouwens. Daar had ik niet eens over nagedacht. Ja. Ja. Het zou wel een goede keuze zijn voor ze.
Ja, ik hoorde nog wel meer namen. Maar dit was eigenlijk de enige die echt... Die veel
heb je die van mij gehoord of niet?
Nee. Ik kan hem zelf wel noemen. Gewoon even een beetje verspreiden. Misschien gaat het wel leven.
Ja.
Ik zou dat wel geweldig vinden wel, trouwens.
Ik ben de hele tijd op LinkedIn ben ik aan het drukken, joh. Met die Luca Meo.
Die Meo, ja. Die moet je even... Ja. Kan ik misschien
ben ik als een dolle, maar hij wil nog geen vrienden worden. Dolle ben ik aan het drukken, joh. Elke dag ben ik aan het drukken op dat ding.
Maar dat mensen geen vrienden met jou willen worden, zal niet voor de eerste keer in je leven zijn. Hè? Wat dat betreft kunnen we elkaar ook weer de hand schudden.
Niet leuk dit, maar het is niet anders. Het is niet leuk.
Chris, we gaan er een eind aan breien. We gaan even een paar weken rust nemen. Dan toewerken naar de Grand Prix van Nederland. Jij bent natuurlijk ook weer in Nederland die week, hè? Weer Centerparks? Of?
Ah ja, vol. Vol.
Ja, wel vol.
Centerparks. Ja, vol is Centerparks.
Waar slaap je dan?
Centerparks.
Oh, wel. Oh, wat hoor ik nou
allemaal
van?
Jij komt elke dag op bezoek en dan gaan
we een
podcast gaan we doen. Oh nee, we gaan die podcast ook ergens anders doen, toch?
Ja, volgens mij vrijdagavond is de bedoeling en zaterdagochtend op het circuit. In bepaalde, op het uitnodiging van circuit Zandvoort in bepaalde boxen voor mensen. Maar die gaat Hein ook opnemen, zodat we ze ook kunnen wegzetten op de platform. Zodat mensen het ook terug kunnen luisteren. Dus dat het niet alleen voor de mensen daar is. Is in ieder geval de bedoeling.
Okay.
Wordt een leuke, drukke week. Ik kijk er naar uit. En ik kijk ook even uit naar een paar weken rust. Maar wij zullen elkaar toch nog wel... We zullen af en toe nog wel contact hebben, stiekem. Verbellen.
Zeker weten.
Okay.
Wij kunnen niet zonder elkaar.
Nee, dat is absoluut... Wij zijn eigenlijk een beetje zoals GP en Max. Hè? Af en toe is er wrijving. Maar dat is ook goed, dat is ook nodig. Precies zoals jij zei. Dus dat is
lekker.
Ja. Chris, dank voor je tijd. Jullie bedankt voor het luisteren. Geniet van je vakantie als je op vakantie bent of nog weggaat. En wij zijn over een paar weken weer. Graag tot dan.
Super. Bedankt voor het luisteren.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.